Gemeente namens de kerkraad voor u het volgende meegedeeld. De catechisaties zullen deze week beginnen. De aanvangstijden staan in het kerkblad. Bij verhindering graag even contact opnemen met dominee van der Sluis. En volgende week zondag hoopt u voor te gaan dominee M.C. Tanis. De eerste collecte is dan bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 68, de versen 14 en 17. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, schraag dat vermogen en hoe groot, hoe vreselijk zijt galom aanbiddelijk opperwezen. Psalm 68, vers 14 en 17. Wij stellen ons onder de tucht en de vertroosting van Gods wet. En in antwoord erop zingen wij Psalm 38, vers 22. Heer, ik voel mijn krachten wijken. Haast u tot mijn hulp en red mij. Psalm 38, vers 22, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesteden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Schriften. En we lezen vanmorgen het woord van God uit het boek Richteren, vanaf hoofdstuk 6, vers 33, tot en met hoofdstuk 7, vers 8. We lezen het woord van God uit Richteren 6, vers 33, tot en met hoofdstuk 7, vers 8. Alle Midianieten nu en de Amalekieten en de kinderen van het oosten waren tezamen vergaderd en zij trokken over en legerden zich in het dal van Jezreel. Toen toog de geest des Heeren Gideon aan en hij blies met de bazuin en de Abiezrieten werden achter hem bijeengeroepen. Ook zond hij boden in gans Manasse en die werden ook achter hem bijeengeroepen. Desgelijk zond hij boden in Aser en in Zebulon en in Naftali en zij kwamen op hun tegemoet. En Gideon zeide tot God: Indien gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt, zie, ik zal een wollen vlies op de vloer leggen. Indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. En het geschiedde alzo, want hij stond des anderen daags vroeg op en drukte het vlies uit en hij wrong de dauw uit het vlies een schaal vol water. En Gideon zeide tot God, uw toorn ontsteken niet tegen mij, dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Laat mij toch alleen ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen en op de ganse aarde zij dauw. En God deed al zo in dezelfde nacht, want de droogte was op het vlies alleen en op de ganse aarde was dauw. Toen stond Jerubbaal, dewelke is Gideon, vroeg op en al het volk dat met hem was en zij legerde zich aan de fontein van Harod, dat hij het heerleger der Midianieten had tegen het noorden achter de heuvel More in het dal. En de Heere zeide tot Gideon, het volk is te veel dat met u is, dat ik de Midianieten in hun hand zou geven, opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende, mijn hand heeft mij verlost. Nu dan roep nu uit voor de oren des volks, zeggende, wie blode en verzaagd is, die keren weder en spoeden zich naar het gebergte van Gilead. Toen keerde uit het volk weder 22.000, dat er 10.000 overbleven. En de Heere zeide tot Gideon, nog is het volk te veel. Doe hen afgaan naar het water en ik zal hen nu al daar beproeven. En het zal geschieden van welke ik tot u zeggen zal, deze zal met u trekken, die zal met u trekken. Maar al degene van welke ik zeggen zal, deze zal niet met u trekken, die zal niet trekken. En hij deed het volk afgaan naar het water. Toen zeide de Heere tot Gideon, al wie met zijn tong uit het water zal lekken gelijk als een hond zou lekken, die zult gij alleen stellen. Desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken. Toen was het getal dergenen die met hun hand tot hun mond gelekt hadden 300 man, maar alle overige des volks hadden op hun knieën gebukt om water te drinken. En de Heere zeide tot Gideon, door deze 300 mannen die gelekt hebben, zal ik u lieden verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Daarom laat al dat volk weggaan en ieder naar zijn plaats. En het volk nam de teerkost in hun hand en hun bazuinen, en hij liet al die mannen van Israël gaan en iegelijk naar zijn tent. Maar die 300 man behield hij. En hij had het heerleger der Midianieten beneden in het dal. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanmorgen het woord van God door het gedeelte dat u gelezen is. Daarvan vers 7 uit Richteren 7. Richteren 7 vers 7. Daar komt eigenlijk samen wat in dit gedeelte naar voren komt. Door deze 300 mannen, dus niet door dat grote leger, die gelekt hebben, zal ik uw lieden verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Daarom laat al dat volk weggaan en ieder naar zijn plaats. Wij willen nu samen eens Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heilige, drie-enige Heere, u hebt ons op deze zondagmorgen hier samengebracht in uw huis. En wat is het een zegen dat u ons dat geeft, dat wij elke week opnieuw mogen opgaan naar uw huis, om daar uw woord te horen, om daar uw aangezicht te zoeken, om daar uw lof te zingen. Heer, het zijn dingen die wij zo makkelijk gewoon vinden, waar we aan gewend zijn. Maar Heer, wilt u ons doen beseffen wat een genade van u dat is, dat u ons bewaard hebt, terwijl wij week aan week horen van mensen die door de dood worden weggenomen, oude mensen, maar ook jonge mensen. En misschien hebben we het van dichtbij meegemaakt. Heer, wilt u ons dan doen beseffen wat een voorrecht het is, wat een onverdiende genade van u, dat u ons nog gespaard hebt. En vooral dat u ons vanmorgen samenbrengt in uw huis, om uw woord te horen. Heer, wij hebben net uw wet gehoord. En als wij ons leven zien in de spiegel van uw wet, dan moeten we het u belijden dat wij schuldig staan tegenover u. Dat wij tegen al uw geboden zwaar gezondigd hebben. Dat wij uit onszelf uw oordeel verdiend hebben. Heer, en daarom kunnen wij nooit tot u komen op grond van iets in onszelf. Wilt u verzoening doen over onze zonden? Wilt u die wegnemen? Breng ons daarmee bij u, om die zonde voor u te belijden en om bij u genade en vergeving te zoeken. En zie ons dan niet aan in wie wij zijn, maar zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die alles volbracht heeft wat voor onze zaligheid nodig is. En Heere, wilt u dat werk van uw genade, die verlossing in de Heere Jezus Christus, ook vanmorgen uitdelen? Wilt u dat toepassen aan ons hart? Heere, u kent ons ieder persoonlijk, u weet wat wij nodig hebben. Hoe onze verhouding is tegenover u, of wij u kennen mogen door uw genade. Of dat we daar vreemdeling van zijn, of dat we u zoeken, maar zoveel twijfel en vragen hebben. Heere, wilt u ons dan vanuit uw woord ook antwoord geven en verder leiden? Wilt u ons stilzetten als wij voortleven zonder u en ons laten zien dat dat geen leven is, dat er zo geen toekomst is? En trek ons tot u door uw Heilige Geest. Heere, we bidden u voor heel deze gemeente, voor de kerkenraad die aan de gemeente leiding heeft te geven. Wilt u hen daarbij wijsheid geven en bovenal diepe afhankelijkheid van u? Heere, wilt u toch doorgaan met uw werk? Wij hebben dat niet verdiend. Wij hebben dat als zondige mensen nooit verdiend. Maar wilt u dat doen alleen om uw genade, om uw trouw? We bidden u in het bijzonder ook voor allen die te maken hebben met ziekte en zorg, met verdriet of eenzaamheid. Wilt u dan in het bijzonder nabij zijn en vertroosting geven vanuit uw woord? We bidden u ook voor al het werk dat in de gemeente gebeuren mag, als de huisbezoeken weer gaan beginnen, als de catechisaties beginnen, de belijdeniscatechisatie. Wilt u al dat werk zegenen en geeft dat het ook gedragen mag worden door het gebed. Het gebed van jongeren, van gezinnen, van ouderen. Heren, wij zijn in alles diep afhankelijk van uw zegen en van het werk van uw Heilige Geest. Geef dat ons dat klein maakt voor u en juist des te meer ook bij u brengt. We bidden u ook voor onze jongeren die leven in een tijd waarin er zoveel op hen afkomt, zoveel verleiding, zoveel wat bij u en uw dienst vandaan trekt. Heere, wilt u hen in het bijzonder bewaren en wilt u laten zien hoe nodig het is om u te zoeken en hoe goed en hoe heerlijk het is om u, de Heere, te dienen. Heere, geef dat we daarna zoeken juist in onze jonge jaren, juist in onze goede dagen. En u hebt het immers beloofd dat wie u vroeg zoeken, u zullen vinden. Dat wie tot u vlucht, geenszins wordt uitgeworpen. Heere, zo bidden we u voor al het werk dat gebeuren mag, ook voor de jongerenavond die zaterdag gehouden wordt. Wilt u ook dat werk zegenen en zegen de verkondiging van uw woord overal op deze wereld waar dat gebeuren mag. En dat bidden we u in het bijzonder ook voor uw volk Israël. Wilt u ook daar de verkondiging van het evangelie zegenen? En wilt u het deksel wegnemen en zicht geven op de zaligmaker die gekomen is, de Heere Jezus Christus, die alles volbracht heeft, in wie alles te vinden is wat arme zondaren nodig hebben. Heere, geeft u dat ook ons vanmorgen in de kerk te zien, voor het eerst of opnieuw. En breng ons daarmee bij u. Doe ons de toevlucht nemen tot u. En leer ons alles wat wij nodig hebben voor tijd en eeuwigheid verwachten van u alleen. Wilt u alles wegnemen wat ons zou kunnen hinderen vanmorgen? Dingen die ons bezighouden misschien, mensen om ons heen. Er kunnen zoveel manieren zijn waarop de duivel ons probeert af te trekken van u en uw woord. Wilt u hem die kans niet geven, Heere? Maar geef dat onze aandacht en ons hart gericht mogen zijn op u. En wilt u onder ons wonen en werken door uw Heilige Geest. En geven dat de prediking van uw woord rijke vrucht mag dragen tot uw eer. Wij vragen dat van u. Niet om enige verdienste in ons, want die is er niet. Maar alleen uit genade. Alleen om Christus wil. Amen. weet, u krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. En we zingen hier onze inleiding op de prediking uit Psalm 86, de versen 8 en 9. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in gena en doe een teken mij ten goede. Psalm 86, vers 8 en 9. gemeente, na het amen van de prediking zingen wij Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Psalm 103, vers 7 zingen we na het amen van de prediking. Gemeente, alle mensen twijfelen wel eens. Je bent misschien net begonnen aan een nieuwe opleiding en je vraagt je af, kan ik dat wel aan? Ben ik hier eigenlijk wel geschikt voor? Of je denkt eens na over hoe dingen gaan in je gezin en je denkt, gaat het wel goed? Voed ik mijn kinderen wel goed op? Gaat het goed met ze? Of je piekert over de toekomst? Moet ik een andere baan zoeken of niet? Kan ik beter verhuizen of niet? En hoe moet het als je ouder wordt? Wat is wijs? Wat moet ik doen? Zulke vragen, wat moet ik doen? Doe ik het wel goed? Die heeft iedereen wel eens. En als iemand nooit enige twijfel zou hebben bij wat hij of zij doet, zou hij onuitstaanbaar eigenwijs zijn. Al zit er zeker wel verschil in hoeveel mensen twijfelen. De een denkt ergens een poos over na, die aarzelt wat, maar dan neemt hij een besluit en dan is het klaar. Terwijl iemand anders er maar over blijft piekeren. En als iemand nu twijfelt, hoe moet je dan reageren? Het heeft misschien helemaal geen zin dat iemand zo twijfelt, want je hebt het niet zelf in de hand. Maar juist als iemand veel twijfelt, dan kun je dat wel zeggen. Maar meestal weet die persoon dat zelf ook wel. En soms helpt het dan inderdaad om het nog eens te horen van een ander. Soms lijkt het allemaal wel niets te helpen, wat je ook zegt. En dat is niet alleen zo bij dingen over dit leven waarover wij twijfels kunnen hebben, maar zeker ook bij geestelijke vragen. En gemeente, die vragen, die twijfel, die zien we vanmorgen ook bij Gideon. Ondanks alles wat de Heere gezegd heeft, ondanks alles wat de Heere al gedaan heeft, toch twijfel. Weer. En dan geeft de Heere aan de ene kant een bevestiging om Gideons zwakke geloof te versterken. En tegelijk komt de Heere ook met een beproeving. Met datzelfde doel. Om het Gideon te laten verwachten van hem alleen. Wij willen daar vanmorgen naar luisteren onder het thema de voorbereiding van Gideon op de verlossing. De voorbereiding van Gideon op de verlossing. En we zien dan die twee kanten. In de eerste plaats een bevestiging en in de tweede plaats een beproeving. Dus de voorbereiding van Gideon op de verlossing. We zien een bevestiging en een beproeving. Israël werd onderdrukt door de Midianieten. Die Midianieten kwamen vanuit het zuidoosten het land binnenvallen om de oogst te roven, om het vee te roven. En dat was niet zomaar gebeurd, dat was een oordeel van de Heere vanwege de zonde van het volk Israël, omdat ze hem verlaten hadden en de Baal en andere afgoden dienden. En nu komen de Midianieten opnieuw, zoals ze al 7 jaar lang komen. En ze legeren zich in het dal Jezreel. Dat is de grote vlakte in het noorden van Israël, dicht bij de kust, waar al zo vaak oorlogen waren uitgevochten. En de Heer heeft Gideon geroepen om het volk te verlossen. Dat lezen we aan het begin van hoofdstuk 6. Dat de Heer hem roept, de Heer is met u, gij strijdbare held. En Gideon heeft daar vragen over strijd, twijfel. Maar de Heer zegt, ik ben met u. En de Heer doet een teken, een vlam uit de rots, die laat zien dat hij het is die met Gideon spreekt. De Heer heeft hem geroepen. En die verlossing is al begonnen, zouden we kunnen zeggen, doordat Gideon het altaar van de Baal verwoest heeft. Het altaar van zijn eigen vader. Want dat, het verlaten van de Heere, was de oorzaak van alle ellende geweest. En daar moet dan ook de terugkeer tot de Heer beginnen. Dat was al het begin van de verlossing. En nu gaat de Heere Gideon ook gebruiken in de strijd tegen de Midianieten. Dat hebben we gelezen. De geest des Heeren toog Gideon aan. En het beeld wat daar gebruikt wordt, dat is van een jas die je aantrekt. Maar dan is het niet Gideon die de Heilige Geest als een mantel aandoet. Maar staat er, de Heilige Geest toog Gideon aan. De Heilige Geest trekt Gideon aan, als het ware. De Heilige Geest bekleedt zich met Gideon. Dat is een heel sterke uitdrukking. En dat wil zeggen dat Gideon helemaal vervuld wordt met de Heilige Geest. Dat het eigenlijk dus ook niet Gideon is die nu gaat optreden, maar de Heere zelf. En daar wordt Gideon bij gebruikt, zeker. Maar het is de Heere die hier werkt. En dat blijkt dan ook. Want Gideon roept een leger bij elkaar. Allereerst de Abiezriter, dat zijn de mensen die in zijn omgeving wonen, die bij zijn familie horen, de clan van Gideon. En vervolgens de stammen van Manasse, Aser, Zebulon en Naphtali. Dat zijn precies de stammen die wonen rondom de vallei van Jezreel, waar de Midianieten lagen. Dat is trouwens veel vaker zo bij de Richters, dat niet steeds het hele volk Israël erbij betrokken is, maar een aantal stammen. Hier zijn er dus de vier stammen in het noorden, rondom de vallei van Jezreel. Gideon roept ze samen. Hij blaast op de bazuin, een teken dat er oorlog is, dat er gevaar dreigt. En de mensen komen. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend, gemeente. Want de Midianieten kwamen al 7 jaar lang in Israël. En de Israëlieten waren zo bang dat ze bij voorbaat al de bergen invluchten, zich verstopten uit angst om gedood te worden. En het was ook helemaal niet vanzelfsprekend dat ze zouden luisteren naar Gideon. Hij was de jongste zoon van de armste familie in Manasse, zegt hij zelf. Wie luistert daar nu naar? En nog maar vlak hiervoor wilden de mensen in zijn eigen dorp hem doden, omdat hij dat altaar van de Baal verwoest had. Maar nu komen ze. En daaruit blijkt dat Gideon de door God aangewezen richter, de verlosser is. Dat hij vervuld is met van de Heilige Geest. En wat moet dat ook voor Gideon een bemoediging geweest zijn. De mensen die hem net wilden doden, willen hem nu gehoorzamen. En andere stammen komen, sommigen met vrees en beven, dat blijkt later wel, maar ze komen wel. Dat is een bemoediging van de Heere voor hem. Want de Heere die roept, is getrouw, die het ook doen zal. En zo komt er een leger bij elkaar van 32.000 man. Dat is nog wel een stuk kleiner dan het leger van de Midianieten. Dat was 135.000 man. Maar toch een groot leger. En vooral een teken dat de Heere zijn belofte vervult. Dat hij met Gideon is. En wat werkt dat uit in Gideons leven? Twijfel. Niet dat hij klein wordt voor de Heere. Nu hij ziet hoe trouw de Heere zijn belofte vervult. Niet dat hij nu des te vaster op de Heere vertrouwt. Geen ootmoedige dank aan de Heere. Maar twijfel. Gideon moest zich voorbereiden op de strijd met de Midianieten. Dat is het thema van de preek vanmorgen. De voorbereiding van Gideon. Gideon moest zichzelf voorbereiden, maar er is nog veel meer wat er aan Gideon, bij Gideon zelf voorbereid moet worden, wat de Heere bij hem moet doen. Twijfel. En Gideon die vraagt dan om een teken. De Heer had er hem al verzekerd, ik ben met u. En de Heere had al een teken gegeven dat hij het was die met Gideon sprak. De Heer heeft zijn woord bevestigd door de mensen samen te brengen en door in Gideons gezag te laten erkennen. En dan zegt Gideon, als u Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. Hoort u dat? Gelijk als gij gesproken hebt. Gideon zegt er dus zelf bij dat de Heere het gezegd heeft. En toch twijfel. Maar voordat wij Gideon hierom veroordelen, gemeente, zijn wij beter? Wij horen ook het woord van de Heere vanmorgen in de prediking, als je zelf de Bijbel leest. Maar misschien leg je het wel helemaal naast je neer, als je de Heere niet kent en niet zoekt. Maar ook als u de Heere wel mag kennen. Hoe vaak is er dan geen twijfel aan het woord van de Heere? Je weet wel wat de Heere gezegd heeft. Je weet wel met je verstand dat de Heere doet wat hij belooft. En je hebt het ondervonden misschien dat de Heere te vertrouwen is. Dat je op hem aan kunt. Maar. En daar komen weer diezelfde vragen boven. Of de moedeloosheid valt op je. En er is weer dat kleine stemmetje dat twijfel zaait. Lijken wij, ook Gods kinderen, niet vaak heel veel op Gideon. Gideon vraagt om een teken, opnieuw. Toen de engel van de Heer hem riep als verlosser, had hij ook al om een teken gevraagd. En toen had de engel dat offer van Gideon aangestoken. Toen was er vuur uit de rots gekomen en had dat offer verteerd. Nu vraagt Gideon voor de tweede keer om een teken. En nog een dubbel teken ook. En het gebeurt in de Bijbel inderdaad wel vaker dat iemand een teken van de Heere vraagt als bevestiging dat zijn woord waar is. Maar nergens zoals bij Gideon. Voor de tweede keer vraagt hij om een teken. Een dubbel teken zelfs. En hij zegt er ook nog precies bij hoe dat teken moet zijn. Er is geen richter die zo duidelijk de verzekering van de Heere krijgt dat de Heere met hem is. En er is geen richter die zoveel twijfel toont aan het woord van God. Dat is klein geloof bij Gideon. Klein geloof, dat wil zeggen, hij denkt klein van God. En hij let veel meer op alle bezwaren die er zijn dan op de beloften van God. En hij kijkt veel meer naar de omstandigheden, naar zichzelf. Hij kijkt naar beneden, veel meer dan naar boven, naar de Heere. En zijn macht, zijn trouw. En omdat hij zoveel naar beneden kijkt, wordt hij twijfelend, angstig, moedeloos. Dat is klein geloof. En tegelijk is het geen ongeloof. Want Gideon gaat wel met zijn vragen en met zijn twijfel naar de Heere toe. En hij doet wat de Heere vraagt. Hij heeft het volk al samengeroepen. En hij gaat met zijn vraag naar de Heere toe. Heere, geef mij een teken. Als versterking, als bemoediging. Hij zoekt bevestiging bij de Heere zelf. En wat is dat teken dan? Nou, dat kunnen de kinderen in de kerk zich ook wel voorstellen. Gideon die moest gaan vechten met de vijanden. Maar zijn leger is veel kleiner en daarom vraagt hij of de Heere wil laten zien dat de Heere hem zal helpen. En weet je wat Gideon dan doet? Hij legt 's nachts een schapenvacht buiten. En wat gebeurt er 's nachts? Dan is er dauw. Dat is bij ons al zo als het niet heel erg droog is. 'S Ochtends vroeg is alles een klein beetje nat van de dauw. Bij ons is dat meestal niet zo heel veel. In Israël was dat veel meer. Dat kun je eerder vergelijken met een flinke regenbui bij ons. Er was overvloedig dauw. En daarop bleef ook in de droge zomer in Israël de natuur in leven. Maar als er nu dauw is, jongens en meisjes, waar komt die dan? Hier een klein beetje en daar een klein beetje? Nee, natuurlijk niet. De dauw komt overal. En nu vraagt Gideon aan de Heere dat er alleen dauw komt op die schapenvacht. En verder nergens. En als dat gebeurt, zal dat voor hem een teken zijn dat de Heere hem gebruiken wil om Israël te verlossen. Gideon legt die vacht neer en de volgende morgen gaat hij kijken. Hij stond vroeg op en daarin ziet u dat hij bezig is met het werk dat de Heer hem heeft opgedragen. En dat hij uitziet, verwachtend, of dit teken van de Heer ook komt. En het is gekomen. De vacht is nat, zo nat, dat als Gideon het uitwringt, er een schaal vol water uitkomt. En daar vraagt Gideon er nog een keer om. Nog een keer om een teken. Hij had eerst gezegd, als de Heere dit teken geeft, dan weet ik het. Dat de Heere mij gezonden heeft om Israël te verlossen. Maar als het teken dan komt, is Gideon niet trouw aan zijn woord. Want hij wil nog een teken. En Gideon beseft dat ook wel als hij de Heere aanspreekt. Vers 39 van hoofdstuk 6. Uw toorn ontsteken niet tegen mij, dat ik alleen ditmaal spreek. Hij kent zijn plaats tegenover de Heere. Hij is klein, nederig, afhankelijk. Maar hij wil nogmaals een bevestiging hebben van de Heere. En nu andersom. Dat die vacht alleen droog blijft en dat er verder overal wel dauw is. En ook dat teken geeft de Heere. En dat is eigenlijk nog een groter wonder, zou je kunnen zeggen. Want zo'n vacht, wol, die trekt juist vocht aan. Maar de Heere is ook machtig om de wol droog te laten. En de rest van het land niet. Gideon zoekt bevestiging bij de Heere. En hij krijgt die bevestiging, want de Heere geeft al twee keer toe een teken. En daar gaat Gideon ook op pad. Maar was dat nu goed? Dat Gideon om dit teken vroeg. Gideon vroeg het niet uit geloof. Dat moeten we wel eerlijk zeggen. En Gideon vraagt dus ook niet om een teken om te weten wat Gods weg is. Dat is de vraag niet. Wat de Heere wil. Dat wist Gideon. Dat had de Heere heel duidelijk tegen hem gezegd. Dat hij de Midianieten moest verslaan. Gideon was eerst al gekomen met zijn bezwaren. De Heere is niet met ons. Niemand zal naar mij luisteren. Toen heeft de Heere gezegd, ik ben met u. De Heere gaf hem zijn belofte. En de Heere herhaalde die belofte bij al die bezwaren van Gideon. En dat is ook het enige wat de twijfel kan overwinnen. De belofte van God. Dat is genoeg. Dat moet ook genoeg zijn. Maar het is voor Gideon blijkbaar nog niet genoeg. Gideon vraagt deze tekenen niet uit geloof. Het wordt niet tot zijn eer verteld. En tegelijk zoekt Gideon het wel bij de Heere. Hij is de Heere gehoorzaam, hij heeft het volk bijeengeroepen. Maar er blijft twijfel, strijd, onwil misschien ook. Daar is hij trouwens niet de enige in. Als de Heere Mozes roept, bijvoorbeeld de grote leider van Israël, heeft Mozes ook bezwaren. Ik kan niet goed spreken. En de Heere geeft antwoord aan Mozes. Hij voorziet in zijn bezwaren. Aaron mag met hem meegaan. Tot Mozes tenslotte zegt, stuurt u maar een ander. Dat is het ten diepste. Hij wil niet. Gideon is niet de enige met bezwaren en klein geloof. En gemeente, is dat anders bij iedereen die de Heere kennen mag. heb je dan het geloof altijd voorhanden. Altijd een vast vertrouwen op de Heer. Altijd gehoorzaam aan het woord van de Heer. Altijd meteen bereid om te doen wat de Heer vraagt. En wie van zichzelf denkt dat dat zo is? Hoe goed kent hij zichzelf eigenlijk? Wij hoeven niet op Gideon neer te zien. Wij weten meestal vooral heel goed wat iemand anders zou moeten doen. En iedereen die de Heere kent, heeft het nodig elke keer opnieuw dat de Heere zijn woord herhaalt en bevestigt. Zoals die vader dat later zegt tegen de Heere Jezus: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat zien we hier ook bij Gideon en dat herkent toch iedereen die de Heere zoekt. Ik geloof. Dat is er bij Gideon. Hij gehoorzaamt wel. En hij gaat met zijn moeite naar de Heere toe. Dat is kenmerkend voor het ware geloof. Dat het met alle moeite en strijd die er kan zijn naar de Heere gaat. Niet twijfel zonder de Heere. Maar dat ik met mijn vragen bij de Heere kom. Dat is ook de aanvechting die je vindt in de psalmen bijvoorbeeld. Diepe vertwijfeling soms, levensgrote vragen, maar wel voor Gods aangezicht. Ik geloof, maar dan tegelijk het gebed: kom mijn ongelovigheid te hulp. Houd mij vast, Heere, want anders kom ik om. En bevestig uw woord. Maar gemeente, nog veel meer dan het geloof en het ongeloof van Gideon zien we hier de trouw en de zorg van de Heer. Wat is de Heere goed? Wat heeft Hij een geduld? Al heeft Hij al zoveel bewijzen van zijn trouw gegeven, als Gideon weer twijfelt, weer moedeloos is, dan bevestigt de Heere het opnieuw. Wat heeft de Heere een geduld met zijn kinderen? Wat is de Heere mild voor zijn twijfelende knecht? Dit toont Gods genade. En nee, de Heere neemt niet in één keer alle vragen weg. De Heere zal het zometeen ook nog duidelijker laten zien dat Gideon op hem alleen moet vertrouwen. Maar de Heere bevestigt wel zijn woord: ik ben met u. De Heere haalt ook niet in één keer zelf al de vijanden weg. Want Gideon moet het leren om op de Heere te zien. Niet doordat de Heere al zijn vragen wegneemt. Maar om juist in de strijd, in de aanvechting, ondanks de vragen, het te verwachten van de Heer. Dat moest Gideon leren. Dat moeten al Gods kinderen leren. En dat wil de Heer hen ook leren. Met dezelfde liefde en hetzelfde geduld. Omwille van de Verlosser, die veel meer is dan Gideon. Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En Hij was wel gewillig toen de Heere hem riep. Hij probeerde niet weg te komen. En Hij had tegelijk ook te strijden om zich over te geven aan de wil van zijn vader in Gethsemane. Heere, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt. Hij kent die strijd. De strijd om zich over te geven aan de wil van God. En dat is des te meer reden om met al mijn vragen en al mijn strijd tot Hem te gaan, de barmhartige hoge priester. Ja, zegt iemand. En die vraag zat er natuurlijk aan te komen. Maar mag ik dan ook zo om een teken van de Heere vragen? Gideon deed dat. Mag ik dat ook doen? Ik wil daar vanmorgen 3 dingen over zeggen. In de eerste plaats, onze situatie is wel anders dan die van Gideon. Wij hebben het hele woord van God ontvangen. Gideon is daar nog maar een klein stukje van. Wij mogen het hele woord van God hebben. En dat woord spreekt van de Heere Jezus Christus. Het teken uit de hemel. In wie de Heere zich helemaal heeft geopenbaard. En dat woord van de Heere is genoeg. Alles wat wij moeten weten om zalig te worden, heeft de Heere in zijn woord geopenbaard. Dat is het belangrijkste als het gaat om een teken vragen. Wij hebben het woord van de Heer. Dat woord is genoeg. En daar moeten wij ook genoeg aan hebben. En de weg die de Heer wijst is nooit een weg die ingaat tegen zijn woord. Je kunt die verhalen soms horen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld dat iemand zijn vrouw verlaat om er met een ander vandoor te gaan. En daar ook nog een verhaal bij heeft. Ja, het is allemaal zo bijzonder gelopen. We zagen er echt een teken van de Heer in. Nou, dat bestaat niet, gemeente. Dan hou je jezelf voor de gek of je zit openlijk te liegen. Want je gaat in tegen wat de Heer duidelijk in zijn woord zegt. En ik heb dus echt geen teken van de Heer nodig om trouw naar de kerk te gaan. Want dat vraagt de Heer in zijn woord. En je hebt geen teken nodig om te weten dat je niet moet trouwen met een ongelovige. Want daar is de Bijbel heel duidelijk in. Dat is dus altijd het eerste. Wat zegt de Heer in zijn woord? Dan het tweede. Want kan de Heer dan geen teken geven om zijn woord te bevestigen? Net als bij Gideon dus, die ook wel wist wat de Heere van hem vroeg, maar die zocht naar bevestiging. Zeker kan de Heere zijn woord bevestigen. En dat teken geeft de Heere ook. Zelfs niet pas als u of ik daarom vragen. De Heere heeft dat teken al gegeven voordat wij erom konden vragen. In de sacrament, de doop en het avondmaal. Nee, dat klinkt voor ons gevoel niet zo bijzonder als dat teken van Gideon. Maar dat is immers een teken. Een zichtbaar teken bij het woord van God. Met hetzelfde doel, om dat woord te onderstrepen, te bevestigen. Om het zwakke geloof, juist het zwakke geloof, te versterken. U heeft dus al een teken van de Heere ontvangen in uw doop. Gebruiken wij die tekenen ook zo, gemeente? De doop en het heilige avondmaal, om daarop terug te vallen, om op te pleiten, juist in strijd en aanvechting. Heere, u hebt het beloofd. U hebt het bevestigd in mijn doop. De Heere heeft dat teken al gegeven. Want, zegt het formulier ergens, hij wist wel dat wij zondaars waren. Dat ook zijn kinderen vaak zo zwak en twijfelmoedig zijn. Kleingelovig. Ongelovig zelfs. En de Heere heeft in zijn neerbuigende goedheid al een teken gegeven om onze zwakheid. De Heer heeft zijn woord gegeven. De Heer heeft de sacramenten gegeven als een teken bij het woord. Maar, en dat is dan een derde, mag je dan niet een teken vragen in bijzondere omstandigheden? Als de Heer je roept tot een bijzondere taak of roept tot het ambt bijvoorbeeld. Dat kan, gemeente. In een bijzondere situatie, als een bevestiging dat dat de weg is die de Heere wijst, een bevestiging van zijn woord, dat je vraagt om bevestiging. Al is dat dus geen garantie dat de Heere dan ook een teken geeft. Het kan ook nodig zijn dat ik het juist leer om genoeg te hebben aan zijn woord alleen. En het gaat dus ook niet om iets bijzonders. Iets waar je zelf stiekem belangrijk mee wordt. Daar word je juist heel klein van. Dat de Heere zo geduldig is. En dat je zelf zo zwak bent. Dat je die bevestiging nodig hebt. Daar word je nooit groot mee. Maar het gaat er dus vooral om dat ik net als Gideon met mijn vragen, met mijn twijfel, met mijn zonde bij de Heere kom. En de Heere wil het zwakke geloof versterken en steeds meer richten op zijn woord. En op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Dat is genoeg. Maar bij die bevestiging komt dan ook een beproeving. En dat is het tweede wat we zien. De beproeving. Want nu na dat oponthoud van Gideon die eerst nog om een teken vraagt, nu komt de strijd, zou je denken. Maar nu is het de Heere die dat tegenhoudt. Om Gideon te beproeven. Op de bemoediging volgt een beproeving. En die horen vaak bij elkaar. En wij denken dan meestal zo dat je in de beproeving een bemoediging nodig hebt. Nou, dat kan. Maar het kan dus ook andersom. Dat de Heere eerst een bemoediging geeft. Dat hij bijzonder nabij is. Zijn woord bevestigt. En dat daarna een beproeving volgt. En zo is het hier bij Gideon. De Heere is zo geduldig met zijn zwakheid. Dat hij nog een keer zo'n teken geeft. Een dubbel teken. Precies zoals Gideon vroeg. Maar na die bijzondere bevestiging komt nu een bijzondere beproeving. De Midianieten hadden hun legerkamp opgeslagen in het dal, in de vlakte van Jezreel. Zo'n groot leger moest ook wel in het dal verblijven. Gideon slaat zijn legerkamp op de heuvels rondom het dal. Natuurlijk net uit het zicht van de vijand. En hij doet dat vlak bij de fontein of de bron Harod. Een bron met vers water. En water was natuurlijk belangrijk voor een leger. En dan spreekt de Heere opnieuw tot Gideon. Het leger is te groot. Denkt u nog eens even aan die aantallen. De Midianieten hebben een leger van 135.000 man. Gideon een leger van 32.000. Een verhouding dus van 1 Israëliet op 4 Midianieten ongeveer. Wij zouden zeggen, zijn leger is dus te klein. En dat moet meer in evenwicht komen. Juist toch voor Gideon, die twijfelde, die bang was. Je zou zeggen, juist bij zo'n aarzelende leider heb je wat meer mensen nodig om hem moed te geven. En vertrouwen in de goede afloop. Maar de Heere doet dat nu juist niet. Zijn leger is niet te klein, maar te groot. En de Heere zegt daarbij waarom. Want als hij dan de Midianieten aan Israël zou overgeven, dan zou het volk zich gaan beroemen. Mijn hand heeft mij verlost. Het is te danken aan onze eigen dapperheid en strijdlust. En daar waarschuwt de Heere elke keer weer tegen. Ook als Israël in Kanaan komt, bijvoorbeeld bij de intocht met Jozua, dan mogen ze niet zeggen, mijn hand heeft de volken verjaagd en het land verworven. Daar zouden ze zelf de eer krijgen. En hoe makkelijk gebeurt dat niet? Hoe vaak denken en praten wij ook niet zo, gemeente? Als je geslaagd bent voor een examen, ik heb toch goed mijn best gedaan. Als het op je werk goed gaat. Ik doe toch mijn best, ik heb het goede aangepakt. Als het meevalt bij de dokter. Ik heb geluk gehad met zo'n goede dokter. Of vult u het maar in. Misschien heb je vooraf wel gebeden om de zegen van de Heere. Maar als het achter de rug is, denk je zo makkelijk alleen vanuit jezelf. En je eigen inzet. Zo kun je zelfs trots worden op de genade die de Heere geeft. En daarom neemt de Heere Gideon juist dingen af. Neemt hij hem bijna alles af. Zodat volstrekt duidelijk zal zijn dat de overwinning niet bij mensen vandaan komt. Niet bij de Israëlieten. Niet bij Gideon. De Heere gebruikt wel mensen als zijn instrument, maar het is de Heere alleen die zijn volk verlost. Gideon moet eerst de soldaten wegsturen die bang zijn. Zo had de Heere dat ook gezegd in Deuteronomium 20, de wet over de oorlog. Sommige mensen hoeven niet aan de oorlog deel te nemen. Een man bijvoorbeeld die nog geen jaar getrouwd is, die mag naar huis. Maar ook mensen die bang zijn. Want ze zouden anderen mee kunnen nemen door hun angst. En wat was dat ook een boodschap voor Gideon zelf? Want wie was er nu eigenlijk bang? Gideon toch? Maar die mensen moeten weggaan. En ze gaan 22.000 man keren terug naar huis. 22.000 van de 32.000. Meer dan 2/3 van zijn leger vertrekt. En dat laat ook zien wat een ongeloof, wat een wantrouwen er onder het volk heerst. Dat moet voor die bange Gideon wat geweest zijn. Hij houdt minder dan 1/3 van zijn leger over. En hij had al veel minder soldaten dan de Midianieten. Nu hebben de vijanden meer dan 13 keer zoveel mensen. En als Gideon bij die 32.000 man al bang was en een extra bevestiging van de Heere nodig had, wat zal er nu dan in hem omgaan? Maar ook die 10.000 man is voor de Heere nog te veel. Gideon moet zijn leger water laten drinken. En dan zal de Heere aanwijzen wie er mogen blijven en wie niet. De Heere zal het aanwijzen. Wie hij zegt dat mag blijven, die mag blijven. Wie hij zegt dat niet mag blijven, die mag niet blijven. Gideon moet er dus helemaal overgeven in Gods hand. Ze moeten water drinken. Jongens en meisjes, hoe kun je nu water drinken? Als je niks bij je hebt. Geen kom of zo om iets in te doen. Helemaal niks. Je hebt water en je moet drinken. Je kunt het op 2 manieren doen. Je kunt je mond bij het water brengen. Of je kunt het water bij je mond brengen. Je mond bij het water brengen. Daar moet je dus diep bukken. Op je knieën gaan zitten. En je mond in het water steken. En dan drinken. Dat is de tweede groep die hier genoemd wordt in vers 5 en 6. De mensen die op hun knieën bukken. En op die manier drinken ze. En de andere manier is dus het water bij je mond brengen. En als je geen beker hebt of zo om het water in te doen, dan kun je natuurlijk een kommetje maken van je handen, zo. Dan schep je het water op en je drinkt het uit je handen. Dat is de eerste groep die hier genoemd wordt. Die likken of die slobberen het uit hun hand. En de mensen die uit hun handen drinken, 300 man, die mag Gideon houden. De rest moet hij wegsturen. Waarom? Je zou kunnen zeggen, of dat is wel gezegd, zegt die manier van drinken misschien iets over die mensen? Kun je aan de manier waarop ze water drinken zien hoe die mensen zijn? Je zou kunnen zeggen, de mensen die uit hun hand drinken, die zijn waakzamer. Want als je op je knieën ligt met je mond in het water, dan kun je niet tegelijk goed op je omgeving letten. Maar als mensen snel wat water in hun handen pakken en dan gehurkt of staand dat opdrinken, dan kun je best ondertussen de omgeving in de gaten houden. En dat zouden dan de mensen zijn die waakzaam zijn, die gericht zijn op de strijd. Elite soldaten, om zo te zeggen. En de anderen, die dus op hun knieën bij dat water liggen, die zouden meer aan zichzelf denken en bang zijn en letten op hun eigen belang. Gemeente, het zou kunnen dat die manier van drinken iets zegt over die mensen. Maar dat zegt onze tekst niet. Hier staat niet dat die mensen die zo drinken, die 300 man, dat die beter zijn of geschikter zijn. En het gaat er hier bij Gideon juist om dat de Heere niet door mensen verlost. Ook niet doordat deze mensen geschikter zijn dus. Je kunt er dus best denken of vermoeden dat het misschien een verschil is tussen die mensen. Maar wij moeten wel voorzichtig zijn om er geen dingen in te leggen die het woord van God niet zegt. De tekst zegt niet dat de ene manier van drinken beter is dan de andere. Maar het gaat om het aantal mensen. En dat de Heere zegt wie er mee mogen. 300 man houdt Gideon over. Eerst had hij een leger van 32.000 man. Nu nog 300. En als je dat even uitrekent, dat is minder dan 1%. Minder dan 1% houdt hij over. Als de Heer dat nou eens deed met onze bezittingen. Of met onze gezondheid. Meer dan 99% raak je kwijt. Je hebt minder dan 1% over. Wat is dat weinig. En de verhouding tussen die legers was eerst al 1 op 4. 1 Israëliet tegenover elke 4 Midianieten. Nu is de verhouding ongeveer 1 op 450. Hoe kan Gideon nou ooit winnen? En waarom doet de Heer dat nu? Niet bij iemand die zo zelfverzekerd is dat hij denkt dat hij het allemaal wel alleen kan. Maar juist bij iemand die al zo twijfelt. En zo onzeker is. Als Gideon al zoveel twijfel heeft, als heel zijn leger er nog is. Hoe moet het dan ooit met hem als hij nog maar 300 man overhoudt? Waarom doet de Heer dat? Gemeente, dat is nodig voor Israël. Dat ze zometeen niet kunnen denken dat ze het zelf voor elkaar hebben gekregen. De verlossing is te danken aan de Heer, aan hem alleen. Niet Baal is God, niet de Israëlieten kunnen het zelf wel. De Heere alleen kan hen verlossen. En het is ook nodig voor Gideon. Want hij zocht het wel bij de Heere. Maar hij had in ieder geval zijn leger nog. Nu brengt de Heere hem op een punt dat hij geen enkele verwachting meer kan hebben van mensen. Alle menselijk vertrouwen valt hier weg. Dat neemt de Heere hem af. En Gideon kan nu nog maar 2 dingen doen. Of op de Heere vertrouwen. De Heere alleen. Onvoorwaardelijk. Al ziet hij er niets van. Of de Heere verlaten. Het is 1 van 2. En zo moet Gideon leren dat Gods kracht juist in zwakheid volbracht wordt. Paulus moest dat later ook leren toen de Heer hem die doorn in zijn vlees liet houden. Dat was niet aangenaam voor hem. Paulus wilde eraf. Hij bad erom. Maar de Heer liet hem zien dat zijn kracht juist in zwakheid volbracht wordt. En Paulus roemt dan zelfs in zijn zwakheden. Goed verstaan zegt hij dan, hoe zwakker, hoe beter. Want hoe zwakker ik ben, hoe meer afhankelijk ik ben van de Heer. En hoe heerlijker Gods genade openbaar komt. Want juist aan zwakke mensen, niet aan sterke, kan de Heer zijn genade kwijt. Daar wil de Heer Gideon brengen. Dat hij na al dat kleingeloof en die twijfel eerst, dat hij zich nu helemaal restloos aan de Heere overgeeft en alles van hem verwacht en van hem ontvangt. En gemeente, hoe vaak willen wij niet precies hetzelfde? Wel op de Heere vertrouwen, maar ook zekerheid van mensen hebben. Het overgeven in Gods hand, maar zelf ook nog wat achter de hand houden. Zou de Heere ons dan ook niet dingen kunnen afnemen? Juist om ons op hem te richten. Om ons te leren om alles te verwachten van hem alleen. En dat niet als een makkelijke verklaring voor iemand anders. Of dat wij dan precies begrijpen waarom de Heere alles doet. Maar de Heere kan het wel gebruiken. Zouden misschien daarom die zorgen om uw gezondheid er zijn? Of onzekerheid over je toekomst? Of psychische moeite? Om ons uit te drijven naar de Heer. Om het helemaal te leren verwachten van Hem. En dat is zo'n moeilijke les voor ons. Zondige mensen die uit onszelf de Heer alleen maar wantrouwen. Wat heeft de Heer daar ook bij zijn kinderen veel werk aan. Om hen vertrouwen te leren op Hem. Die te vertrouwen is. Die de waarheid zelf is. Nee, dan is het niet makkelijk en niet fijn als de Heer je dingen afneemt. Je leger of je gezondheid of je geld. Maar als het mij hier brengt, dichter bij de Heer, dan is het wel goed. Want dan mag je het ook ondervinden dat wie het van de Heer verwacht, niet beschaamd wordt. Nooit. En dan belooft de Heer het Gideon nog een keer. Door deze 300 man zal ik u verlossen. Gideon krijgt nog een keer de belofte van God als een bevestiging. En dan gehoorzaamt hij. Die 9700 man stuurt hij weg. En hij blijft met 300 achter. Hij protesteert niet. Hij komt niet met nieuwe vragen. Maar hij doet wat de Heere van hem vraagt. De Heilige Geest werkt dat vertrouwen op de Heere dan ook in zijn hart. En dat is het ware geloof, zaligmakend geloof. Gideon kent de omstandigheden die zo moeilijk zijn, onmogelijk vanuit mensen. Het geloof is niet zorgeloos of achterloos over de moeite. Maar juist terwijl het de omstandigheden ten volle kent, vertrouwt het ware geloof op de Heere alleen en volgt het Hem. Dat is de heerlijke vrucht van deze beproeving. Gideon moet het leren om dwars tegen de omstandigheden in en dwars tegen zijn eigen hart in te vertrouwen op de Heer. En het volk moet leren dat de verlossing Gods werk alleen is. En gemeente, dat is ook wat u en ik nodig hebben. Dat de verlossing Gods werk alleen is. Dat geldt voor elke nood in mijn leven. Maar vooral voor mijn grootste nood. De zonde. Ik kan mijzelf niet verlossen. Ik heb de kracht niet. Ik wil het niet eens uit mijzelf. Als de Heere mij zalig maakt, is dat zijn vrije genade alleen. Niets uit mij. Alles bij de Heere vandaan. En daarom mag ik het ook van niemand anders verwachten. Voor mijn zaligheid. En voor heel het leven met de Heer. En zelfs dat verwachten van de Heer. Het vertrouwen op Hem alleen. Kan ik niet zelf. Gideon ook niet, dat is heel duidelijk. Maar ga dan net als Gideon die weg voor het eerst en telkens weer. Door met je zonde, met je zwakheid, met alle nood tot de Heere te gaan. En dan wil de Heere dit geloof, het ware geloof, ook zelf werken. Juist omdat het zijn werk alleen is, kan dat voor elke zondaar. Voor de grootste zonde. En de Heere kan het geloof beproeven. Maar juist om het geloof als zijn werk des te heerlijker te laten uitkomen. En dan geeft die beproeving rijke vrucht in vrede met God. En dan ontvangt deze trouwe Heere alleen de eer daarvoor. Amen. Thank you. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst komen wij tot u en past het ons om uw naam te danken. Dat u ons uw woord liet horen, ook vanmorgen weer. Dat u zondaren opzoekt, elke keer opnieuw. Dat u ook uw kinderen, als die weer twijfelen, opnieuw op wilt zoeken en uw woord wilt bevestigen. Heere, wilt u dat ook vanmorgen doen? Geef dat het de vrucht van de prediking mag zijn, dat het ons net als Gideon bij u brengt. Met alle vragen, met het ongeloof, met het kleingeloof, om bij uw genade en bevestiging te zoeken. En Heere, u toont dat immers dat u een barmhartig en genadig God bent. Dat u langmoedig bent. Dat u zo lang geduld hebt. Heere, wilt u ons dan bij u brengen om bij u alles te vinden wat wij voor onze zaligheid nodig hebben. En Heere, ook als uw weg in ons leven moeilijk kan zijn, misschien hebben we daar heel concreet mee te maken. Heere, breng ons dan ook bij u. Als u het geloof beproeft, wilt u het dan ook des te rijker doen uitkomen als uw werk. En uw werk is immers vast. U bent immers dezelfde. Heere, wilt u die vrucht werken in ons alle leven? Breng ons ook vanavond in getrouwheid weer samen en geef ons een verlangen om uw woord te horen. Wij vragen dat van u, niet om enige verdiensten in ons, want dan kan het niet. Maar enkel uit genade, alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij tenslotte Psalm 74, de versen 12 en 20. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning. En dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang, opdat ze uw naam verheffen in gezang. Psalm 74, vers 12 en 20. Ga dan heen, ontvang met een biddend hart de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.